Gemeente, eerst een aantal mededelingen namens de kerkenraad. De tweede huwelijksafkondiging van Bartholomeus Alderliefste en Machtigheid. De bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden aanstaande donderdagmiddag, zo de Heere wil, 31 augustus om 14:00 hier in dit kerkgebouw door dominee Kiewiet uit Kralingen. De eerste collecte vandaag is voor de kerk en de tweede is voor de bouwkas. En volgende week zal de collecte voor de kerk zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. De naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het eerste en het tweede vers van Psalm 31. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u, gelijk het betaamt, en och neig tot mij uw gunstige oren. 31, vers 1 en 2. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vervolgens het woord van God uit het boek Jozua, hoofdstuk 3. En we lezen daaruit de eerste 8 versen. Jozua 3, de versen 1 tot en met 8. Na de schriftlezing zingen we Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls. En zij vernachten aldaar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden van het leger gingen en zij geboden het volk zeggende, wanneer gij de ark van het verbond des Heeren uw Gods ziet en de Levitische priesters die dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen u en tussen haar, bij de 1000 ellen in de maat, en nadert tot haar niet. Opdat gij de weg weet die gij gaan zult, want gij zijt door die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priester, zeggende, neemt de ark des verbonds op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en zij gingen voor het aangezicht van het volk. Want de Heere had tot Jozua gezegd, deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zal zijn, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende, wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van de Jordaan, van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Gemeente, in onze overdenking van het boek Jozua zijn wij vanmorgen toegekomen aan de hoofdstukken die ons spreken over het grote wonder dat God heeft verricht toen hij zijn volk Israël door de Jordaan heen in het land der belofte heeft gebracht. We vinden dat in de hoofdstukken 3 en 4 van dit boek. Vanmorgen willen wij onze aandacht richten op datgene wat er aan dat wonder, aan die doortocht door de Jordaan vooraf ging. De manier waarop het volk zich daar op heeft moeten voorbereiden. En onze tekst vindt u dan met name in het 5e vers van Jozua 3. Jozua 3 vers 5. Jozua zeide ook tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Dan willen we de Heere danken voor het feit dat de familie Verolme uit de Hobius de Krijgerlaan deze week hebben mogen gedenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. De familie Rottier uit Dirksland mag gedrukt zien op een weg van 25 jaar huwelijk. We willen met hen de Heere eveneens danken. Zuster Lea Peeman, ook uit de Hobius de Krijgerlaan, heeft een behandeling in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein ondergaan in de afgelopen week. Ze is intussen weer thuis. Zuster Verbiest Post uit de Goede Reden zal deze week die operatie moeten ondergaan, waarvan ze al eerder verteld was dat die nodig was. Laten we samen de Heere bidden. Barmhartige en genadige God, wij mogen aan de morgen van deze dag weer in uw huis zijn. Doordat u in uw goedheid ons die mogelijkheid nog geeft, doordat u ons spaarde en doordat u ons ook altijd nog laat leven in een land waarin wij allerlei vrijheden mogen genieten, onder andere ook de vrijheid om u de Heere te dienen zoals u dat van ons vraagt, samen te komen op uw dag, samen te lezen in uw woord, samen te horen naar wat gij ons te zeggen hebt. Wat een goedheid van u spreekt in dit alles, Heere. Wat een trouw, wat een zorg. Wat een zorg voor ons leven, terwijl wij toch met onze zonden zoveel gedaan hebben tegen uw heilige wil, waardoor we u hebben vertoornd, waardoor we u hebben gekrenkt, waardoor we u hebben bedroefd en waardoor we u ook redenen gegeven hebben om hele andere wegen met ons te gaan. U zou ons ook al die zegeningen kunnen onthouden. En dan zou u nog geen onrecht doen ook. Heere, wilt u ons daarvan doordringen door ons besef te geven van onze schuldigheid, van onze verlorenheid en onwaardigheid. Opdat het om te beginnen ons al een wonder mag zijn dat wij hier nog zijn mogen. Dat we nog leven mogen, dat u nog ons een plaats geeft op uw aardbodem. En dat u onze noden ook nog wilt vervullen. Een wonder ook, Heere, dat we nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Kennelijk hebt u toch ook nog geen lust in onze dood gehad. Kennelijk hebt u er nog altijd een behagen in, o God, om ons na te wandelen en ons te roepen. Stem achter ons, zoals die in de Bijbel ook genoemd wordt, omdat wij met de rug naar u toestaan van nature. Maar u komt ons achterna, zoals u ook Adam, die weggekropen was, achterna kwam. En u roept die weggelopen mens, zoals u dat bij Adam deed. U roept ook vandaag nog weglopers om terug te keren, om in uw wegen te gaan. Om de paden die ze zelf hebben gekozen te verlaten, omdat dat toch paden van de dood zijn. Die onherroepelijk ook in de dood zullen eindigen. En nu komt u ook vanmorgen nog weer met die roepstem. En nog met meer dan alleen maar de roepstem om ons tot bekering te nodigen. U komt ook met uw heilige en heerlijke beloften. We mogen vanmorgen ook weer horen uit uw woord hoe gij uw volk Israël iedere keer weer van die heilrijke toezeggingen gedaan hebt. En hoe Jozua het volk ook mocht zeggen, morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. En dat zei hij niet op eigen gezag, dat zei hij dankzij uw openbaring aan hem. Het was uw woord en zo is het altijd weer uw woord, Heere. Dat bestaat ook uit zoveel beloften. En al die beloften zijn, zoals uw eigen woord dat ook zegt, ja en amen in Christus. We moeten leren geloven, o God. Geloven, net zo hard nodig als bekering. We hebben de terugkeer tot u bij aanvang en bij voortgang nodig. Maar we hebben ook het onvoorwaardelijk vertrouwen in uw beloften zo nodig, om daarop te steunen en daaruit en daarbij te leven. O God, geef dat. Zowel het een als het ander, die omkeer, die vernieuwing van ons leven. Maar ook dat vertrouwen op u, dat schuilen bij u. Met minder kunnen wij niet toe, Heren. Wij die op reis zijn naar de rechterstoel. Straks zullen we gemeten worden, beoordeeld. En dan zal de vraag beslissend zijn of die bekering en dat ware geloof er zijn geweest. Of wij die heilsweldaden door het werk van uw Heilige Geest hebben ontvangen. Of we ernaar hebben gestaan. Of we dat ook hartelijk van u hebben begeerd. En of u in de weg van ons hartelijk begeren het ook wilde schenken. Heren, doordring ons van de ernst van die dingen. Dan zullen we niet vrijblijvend luisteren. Dan zullen we niet hier in de kerk zitten om een poosje met godsdienstige dingen bezig te zijn alleen. Maar als wij dat besef hebben, Heren, van de noodzakelijkheid en van de grote waarde van die wonderdaden die gij in het hart van een zondaar verricht, dan zullen we hier ook met begeerte zitten om daar persoonlijk deel aan te mogen hebben of krijgen. Heren, gedenk ons dan en wees zo in ons midden. U kent al onze afhankelijkheid van u, al onze zwakheid, al onze gebreken. U weet dat we in spreken, zowel als in luisteren, de hulp van uw Heilige Geest niet kunnen ontberen. Schenk ons dan de hulp van uw Geest. En mocht die ons op onze paden tot een leidsman strekken, ook tijdens deze hele kerkdienst. Maak gij zo alles wel. Niet dat we daar recht op hebben, maar doe het om Jezus wil. En wil nog genadig vergeven al onze zonden en wegnemen al onze ongerechtigheden. Heren, als wij zo als gemeente samengekomen zijn, dan mogen wij in onze gebeden voorbeden doen, zowel als dankzegging, voorbeden voor zuster Verbiest. Haar naam hebben we meer dan eens genoemd. En nu moeten we haar naam weer noemen, omdat ze in de week die vandaag begon die operatie zal moeten ondergaan. U kent haar in de spanning die dat met zich meebrengt. En u weet wat ze erin nodig heeft. Geef haar rust en overgave en vertrouwen. En wees haar in alles nabij, Heren. Omring haar met uw trouwe zorg en mag dit alles nog ten goede keren. Danken mogen we u ook. U hebt zuster Peeman uit het ziekenhuis weer doen thuiskomen na een kort verblijf daar en na toch een behandeling waar ze erg tegenop gezien heeft. Maar u maakt het wel. Heren, we danken u voor al de zorgen aan haar bewezen. Maak het ook verder wel en geef dat nu blijken mag dat wat aan haar gedaan is ook echt resultaat mag hebben en haar gezondheid mag dienen. Heren, danken mogen we u ook voor twee echtparen in het midden der gemeente die het gegeven hebt om met hun kinderen in de afgelopen week terug te zien. De ene zelfs op een weg van 55 jaren, de ander op een huwelijksweg van 25 jaren. Al die jaren gedragen door uw goede hand, al die jaren verzorgd uit die zegenende hand. Die jaren door gespaard gebleven met en voor elkaar. Wat een zegeningen, heren. Laten ze er maar klein onder zijn. En laten ze u, de heren, er ook oprecht erkentelijk voor wezen. En laten ze zo in u eindigen, heren. Als ze op hoge leeftijd gekomen zijn, zoals broeder en zuster Verolmen, wilt u ze dan genadig verder leiden, die laatste dagen, jaren van hun leven. En mogen ze ervaren dat u ook in de tijd van de avond van het leven het licht van uw genade op hun pad laat schijnen. Schenk ook broeder en zuster Rottier, wat zij bij het verdere van hun leven nodig hebben, houd ze nog samen en spaar en draag ze nog voor en met elkaar, ook in de tijd die komt. En stel ze ook tot zegen, heren. In de eerste plaats voor de kring kinderenkring en verder ook voor anderen. En wilt ge zo in genade aan ons allen gedenken. U weet, heren, wie we zijn. U kent ons als uw maaksel, als uw schepselen, in diepe afhankelijkheid uit uw hand voortgekomen. We zullen het altijd weer van u, de heren, moeten hebben, van ogenblik tot ogenblik. Ook hier in de kerk, ook hier op deze zondag, onder de verkondiging van uw woord. Hoor ons dan, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen de eerste 5 versen van Psalm 142. Ik riep tot de Heer met luider stem. En wat er dan verder volgt in de verse 1 tot en met 5 van Psalm 142. Gemeente, wij beginnen vanmorgen dus eigenlijk aan een nieuw gedeelte van het boek Jozua. Ik zei u dat al, de geschiedenis van de manier waarop de Heere zijn volk tenslotte toch in het beloofde land gebracht heeft. Het sluit wel heel nauw aan bij het voorafgaande hoofdstuk waarin het gaat over die verspieders die door Jozua waren uitgezonden om poolshoogte te nemen en met name de eerste stad aan de andere kant van de Jordaan te gaan verkennen. En die verspieders die zijn teruggekomen met een bemoedigend verslag. U leest dat aan het slot van het tweede hoofdstuk. Alzo keerden die twee mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua: zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. Ze hebben ontdekt op die verspiederstocht dat er nogal een geest van moedeloosheid onder de inwoners van Kanaan was. En zij brengen dat nogal sterk onder woorden als zij zeggen dat de inwoners van dat land voor het aangezicht van Israël gesmolten zijn. Er is geen moed meer overgebleven. Dat is een bemoedigend rapport, zei ik, voor Jozua en voor het hele volk. Want daaruit mogen ze afleiden dat de Heere al bezig is om voor hen te strijden. Zonder dat zij enig wapen hebben gebruikt tot nog toe, en voorlopig hoeven ze dat ook nog niet eens te doen, heeft de Heere toch al gewerkt in de geest van die Kanaanieten. En hij heeft ze in hun geest eigenlijk al verslagen, zodat ze hun krachten, hun weerstand en hun moed zijn kwijtgeraakt. Jozua leidt uit dit rapport van die verspieders af dat het nu tijd is geworden om uit Sittim, waar ze gelegerd waren, op te breken. En vanuit Sittim vertrekken ze dan richting Jordaan. Als ze daar komen, slaan ze weer hun tentenkamp op. En dan gebeurt er voorlopig niets. Pas na 3 dagen wordt er weer wat gezegd, wordt er weer wat gehoord, klinkt er weer een bevel, een woord van de Heere in het leger. 3 dagen van niets doen. Nou ja, niets doen. Maar in ieder geval 3 dagen van geringe activiteiten. 3 dagen van wachten. Ze kunnen nu het land Kanaan aan de overkant van de Jordaan zien liggen. Het is nu vlakbij. En toch is het nog zo ver weg. Er is er ook niet één in het leger van Israël die nu de leiding neemt, de leiding aan Jozua ontneemt om de overtocht over de Jordaan te forceren en het land der belofte binnen te trekken. Nee, ze zijn allemaal gewillig om zich aan het bevel van Jozua te onderwerpen. Als Jozua beveelt dat ze van Sittim zullen optrekken, dan doen ze dat. Als Jozua beveelt dat ze bij de Jordaan hun kamp moeten opslaan, dan doen ze dat. En als Jozua verder geen bevelen geeft, dan doen ze ook verder niets. Dan moeten ze wachten, want Jozua heeft ook voorlopig niets te zeggen. Hij moet ook wachten op God. Terwijl het allemaal zo vlakbij is. Terwijl de vervulling van de belofte, om het nou eens heel eenvoudig te zeggen, terwijl de vervulling van de belofte aangaande het beloofde land voor het grijpen ligt. Maar ze hebben niks te grijpen. Het zou ook niet kunnen. Want zo eenvoudig was het nou toch ook weer niet. Er zit dan nog maar 1 hindernis tussen hen en de vervulling van de belofte. Maar het is toch ook wel een formidabele hindernis, een geweldige. Daar ligt de Jordaan tussen. Nou zegt misschien iemand die wel eens in Israël geweest is en die de Jordaan wel eens gezien heeft. Nou, dat kan toch nooit zo'n probleem zijn. De Jordaan is nou ook weer niet zo'n brede rivier. Die lijkt niet op de Rijn of op de Waal. Maar die is veel smaller. Ja, dat is zo. Dat is nu zo. Dat was vroeger eigenlijk in bepaalde jarige tijden ook wel zo. Als het gaat om de bedding van de Jordaan, waar het water normaal instroomt, dan is die niet eens zo breed, die rivier. Maar het moment waarop de Israëlieten bij de Jordaan gekomen zijn, is in dat opzicht eigenlijk van de mens uitgezien dan toch ook wel een allerongelukkigst moment. Waarom? Ze zijn daar in het betrekkelijk vroege voorjaar. In de tijd waarin, dat komt in hoofdstuk 5 openbaar, de eerste oogst, de eerste graanoogst kon worden ingezameld. En dat is zo maart, april in Israël. Maar dat was tegelijkertijd ook de periode waarin er nogal wat water afgevoerd moest worden door de Jordaan. In de eerste plaats omdat het tot februari nogal flink regenen kan in Israël. En al dat regenwater moet natuurlijk uiteindelijk ook een uitweg vinden. En dat is de enige mogelijkheid om van het noorden naar het zuiden te gaan, van het hoge noorden naar het lager gelegen zuiden, via de Jordaan. En daar komt dan nog bij, u weet dat de Jordaan in het noorden ontspringt met verschillende bronnen, 3 zelfs. En die brengen al het gesmolten sneeuwwater van de Hermon en van de Libanon ook nog een keer in hun stroming mee, zodat de Jordaan in die periode van het jaar, zeker in die oude tijden, vol was. U vindt dat trouwens ook in het vervolg van het derde hoofdstuk van Jozua in vers 15 uitgedrukt. In die laatste woorden van vers 15, dat zinnetje tussen haakjes. De Jordaan nu was vol al de dagen van de oogst aan al haar oevers. En dan moet u het zich nog maar voorstellen, ik weet niet of u dat voor uw geest kunt halen, als er nogal wat water uit de Rijn ons land binnenstroomt, sneeuwwater, gesmolten sneeuwwater vanuit Zwitserland en het bergachtige gebied, dan komen in januari en in februari, en soms is dat nogal hevig, een aantal jaren geleden hadden we daar zelfs nog watersnood door, dan is het zelfs zo dat die uiterwaarden langs onze rivieren ook helemaal vol komen te staan met water. Nou, zo was het bij de Jordaan ook, de zogenaamde pronk van de Jordaan, weerskanten van de Jordaan zelf, stonden ook vol met water. En de Jordaan was dan ongeveer 1 kilometer breed. En dan moet u ook niet denken dat dat water heel zachtjes voortkabbelde, zoals een rustig beekje dat doet. Maar vanwege het grote hoogteverschil tussen het gebied van Galilea en de Dode Zee, diep in het, even verderop dan Jericho, vanwege het grote hoogteverschil was er ook een groot verval en stroomde het water met kracht en met geweld en met snelheid. In die periode komen de Israëlieten bij de Jordaan. En God geeft ze 3 dagen de tijd om daarnaar te kijken. En tegen elkaar te zeggen, we zijn wel een eind gekomen. Maar als het van ons verder moet komen, dan is het absoluut onmogelijk. Want hoe kom je daar nou doorheen? Als het alleen maar om geoefende mensen gaat die goed zijn in de zwemkunst en die kracht en sterkte, lichaamskracht genoeg hebben, dan zou het misschien nog te wagen zijn. Zwemmend of met bootjes. Maar hoe kom je er nou overheen met kleine kinderen? En met oude mensen? En met al je vee? En met je tenten? En met je bezittingen? onmogelijk. Die laatste hindernis is daarom een grote hindernis. En als ze daar naar kijken en nog eens een keer en nog eens een keer en 3 dagen lang, dan kunnen ze met elkaar tot geen enkele andere conclusie komen dan dat ze tegen elkaar kunnen zeggen, dat gaat niet. Onze situatie is hopeloos. Waarom brengt God hen nou uitgerekend op dat tijdstip in het jaar op die plek? Om ze te leren dat ze op geen enkele manier, dankzij hun eigen inzichten en hun eigen inspanningen en hun eigen inzet, de belofte vervuld kunnen krijgen. Ze zullen goed moeten weten dat als ze straks aan de overkant zijn, het alleen te danken is aan die God die hen ook zo lang door de woestijn geleid heeft. En die hen ook voorafgaande aan de woestijntijd al uit Egypte heeft uitgevoerd. Op een wonderlijke manier toen hij de wateren van de Schelfzee spleet. Zodat er een pad kwam. En als God het nu ook niet zou doen zoals hij het in het verleden gedaan heeft. Dan liggen ze daar eindeloos aan de oever van de Jordaan met het beloofde land in zicht. Zonder dat ze er 1 voet zouden kunnen zetten. En zo moet het volk het leren, het moet het opnieuw leren, want het is geen nieuwe les. Het is, ook al is het geen nieuwe les, toch iedere keer weer een noodzakelijke les. Zo moet het volk het weer leren. Dat ze zich enkel en alleen, maar dan ook geheel en al, op de Heere moeten verlaten. Dat God dit zo doet, dat is geen vreemde zaak. Want de Heere doet dat vaker. De omstandigheden mogen verschillen, maar de Heere zet zijn volk vaak vast. Vast in die zin dat ze geen kant meer uit kunnen. Dat ze ook ervaren dat het van hun kant uit bezien geheel hopeloos is. Ik verwijs u naar 2 plaatsen. In het woord van God, in de eerste plaats een woord nog weer uit het Oude Testament, in de dagen van koning Jozefat. We lezen daarvan in het 2e boek Kronieken in hoofdstuk 20, wordt Jeruzalem en Juda bedreigd door een geweldige vijandelijke legermacht. En dan moet Jozefat met zijn volk, met zijn leger het nou tegen opnemen. Maar Jozefat heeft goed begrepen dat dat een onbegonnen werk is. Dat kunnen zij in al hun geringheid en hun zwakheid nooit klaren. Die overmacht van de vijand is zo geweldig, daar kan Jozefat geen raad op weten. En dan gaat hij in gebed. En dan oefent hij in het gebed geloof. Dan beleidt hij in het gebed zijn afhankelijkheid. Maar inderdaad, dan mag je ook geloof beoefenen. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen. Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat we doen zullen. Daar heb je hetzelfde. Wij weten niet wat we doen zullen. In ons is geen kracht. In ons is geen wijsheid, in ons is geen moed. En dan eindigt Jozefat dat gebed met die woorden, maar onze ogen zijn op u. Daar heb je de weg die hij mocht gaan, tot Gods genadetroon. Vertrouwend op die God alleen, onze ogen zijn op u. En dat moet Israël in die 3 dagen, als ze gekampeerd zijn, daar bij de Jordaan ook leren beoefenen. Onze ogen zijn op u. En dan denk ik nog aan een episode uit het leven van de apostel Paulus. Her en der in zijn brieven vertelt de apostel Paulus wel eens iets over zichzelf ook. En dat zijn soms leerzame gedeelte uit het woord van God leerzaam om te zien hoe de Heere met zijn volk omgaat. In het eerste hoofdstuk van de tweede brief aan de Korintiërs, daar vinden wij ook zo'n passage. 2 Korinthe 1, vers 8. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Paulus heeft het dus in bepaalde perioden toen hij daar in Azië was, zeker niet gemakkelijk gehad. Hij spreekt van de verdrukking die hij daar heeft ondergaan. En daar zegt hij van dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Paulus kon het niet meer aan. Alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Hij heeft zelfs gedacht dat de dood zou komen. Zelfs gevreesd dat hij zijn werk moest laten liggen, dat God het zou afbreken omdat de dood zou komen. Zo benauwd was het hem, zo zwaar was die verdrukking. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods. Opdat, en daar hebt u datgene wat de Heere ermee bedoelde, en wat Paulus er ook in geleerd heeft en in beoefenen mocht, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Waarom zette God Paulus vast? Waarom was er die verdrukking en die benauwdheid in zijn binnenste en die vrees dat het allemaal mis zou gaan, opdat hij zijn hoop van zichzelf af zou trekken en zijn verwachting alleen op God zou stellen. En toen heeft hij ondervonden dat God hem uit die grote nood en dood verlost heeft. En het heeft hem vertrouwen gegeven voor de toekomst. En hij mocht zeggen, en nu geloof ik dat hij me ook nog verlossen zal. Dat wil de Heer zijn volk leren. En daar oefent hij ze in. Daar oefent hij ze in door hen in de benauwdheid te brengen. Zoals hij het ook David deed in die 142ste psalm waarvan we zongen. David in de spelonk. En wanneer was hij in de spelonk? Toen hij een vluchteling was. Toen het op zijn leven gemunt was. Toen Saul hem achtervolgde. Toen Saul alle list en alle geweld gebruikte om Davids leven af te snijden. En David mocht vluchten. En in zijn vluchten school hij weg in de spelonk. En in de spelonk heeft hij zijn hart voor de Heere uitgestort. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, dewijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellende. Ook al zo'n vastgelopen mens, ook al zo'n mens zonder uitzicht, ook al zo'n mens die waar die ook om zich heen kijkt geen oplossing meer ziet. Een mens die dan omhoog mag zien, zoals Jozefat en zoals Paulus en zoals David dat ook mocht doen. En dat wil de Heere zijn volk aan de oever van de Jordaan ook leren. En als de Heere dat toen deed en bij al die gelegenheden die ik u een ogenblik geleden releveerde, trekt u daar dan ook de conclusie maar uit. En dat is in overeenstemming met de ervaring van Gods kerk altijd weer. De ervaring, de ondervinding van Gods volk iedere keer weer. Zo doet de Heere het geregeld. Dat weet een ieder die de Heere vreest. Van zulke tijden in zijn leven dat hij misschien niet op diezelfde manier en misschien niet even diep en misschien niet even ver zoals Paulus dat in 2 Korinthe 1 onder woorden bracht. Maar dat hij toch weet, van mij kan het nooit meer komen. God zet een mens vast, God brengt een mens, laat ik het dan zo zeggen, in de onmogelijkheden. Zodat we met onze eigen oplossingen er niet meer komen. En met alles wat er in het verleden geweest is ook niet meer komen. zodat we het niet meer buiten de Heere om zullen zoeken. Want we doen dat zo gemakkelijk. We hebben zo graag nog iets achter de hand om op te steunen. En we houden ons in het geestelijk leven, ook in de geestelijke strijd, zo graag nog op de been. Maar we moeten er doorheen om op de knieën te komen. Om alles kwijt te raken. Om ons ook niet langer te bedekken met het kleed van onze eigen gerechtigheid. Of van onze eigen vroomheid. Het moet er allemaal aan. Een mens moet worden wat hij eigenlijk in Gods ogen is. Een hulpeloze, alles verbeurd hebbende zondaar. En daarom zet God een mens vandaag nog wel eens aan de Jordaan neer. In geestelijke zin. En dan mag hij kijken naar dat stromende water. En naar die brede rivier. En dan mag hij de conclusie trekken, kom er nooit over. Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, probeer het maar. Probeer het maar met allerlei hulpmiddelen om jezelf rechtvaardig te maken. Je zonde af te weg te nemen. En je ongerechtigheden te bedekken en te verzoenen. Probeer het maar. Maar het is onmogelijk. Hoe zal ik ooit nog eens in de hemel mogen komen? Het is onmogelijk. Hoe kom ik ooit nog eens met God verzoend? Oh ja, als je je zonde niet kent en als je er nauwelijks wat van weet en als het allemaal een beetje theorie is, dan is de oplossing ook niet zo moeilijk. Maar als het nou eens echt werkelijkheid is, dat je een verloren mens geworden bent en dat je gaat inleven dat er uit ons geen goed te verwachten is, geen vrucht, zelfs in der eeuwigheid, hoe kom je dan ooit nog met God verzoend? Als het werkelijkheid voor je gaat worden, dat een luipaard nog eerder zijn vlekken zal kunnen veranderen en een neger zijn huidskleur zal kunnen veranderen, dan dat een mens die geleerd heeft kwaad te doen, kan leren goed te doen. Als dat nou eens onmogelijk wordt, met God verzoend te worden, echt bekeerd te worden. Vragen waar je dan geen antwoord op weet. En dan loopt een mens ook vast. Aan bij aanvang. En de Heere doet dat nog wel eens vaker. Zoals hij dat in de geschiedenis van Israël ook wel eens vaker deed. Want ik zei al, het is niet de eerste keer. Ze hadden ook wel eens een keer geen brood. Nou, hoe moet het dan? Ze hadden wel eens een keer geen water. Hoe moet het dan? Dan weer kwamen de Amalekieten. Hoe moest het toen? Dan weer werden ze door de slangen gebeten. Hoe moest dat toen? Er was nooit een oplossing van hen uit. Het moest altijd van God komen. En zo is het 1 keer, zo is het 10 keer, zo is het 25 keer in het leven van hen die de Heere vrezen. Iedere keer weer, Heere, het moet nog steeds, het moet weer alleen van u komen. En als het van u niet komt, dan is het een verloren zaak. En als het een verloren zaak gaat worden, dan gaat God een weg openen. En dan hoeft Israël het niet in eigen kracht te doen. En dan hoeven ze daar niet hun eigen wijsheid bij te raadplegen. Dan zorgt de Heere. En hij maakt dat ook bekend, dat hij dan zal gaan zorgen. Hij geeft daar ook het vertrouwen in het hart op. Want dat vluchten tot de Heere, dat er dan mag zijn, zoals bij Jozef, wat onze ogen zijn op u. Dat niet langer vertrouwen op zichzelf, maar het vertrouwen stellen op de Heere, zoals het er bij Paulus was. Dat vluchten tot de Heere, nergens heen kunnen, maar dan naar de Heere gaan, dat levert bij David in Psalm 42 ook vrucht op. Toen hebt gij mijn pad gekend. God geeft uitkomst en hij kondigt dat ook af. Hoe dat bij Israël dan ging? Roept de Heere dat volk dan op om zelf toch de nodige inspanning te doen om zelf toch een brug te bouwen en de ingenieurs onder het volk goed aan het werk te zetten? Wel, helemaal niet. Ze hoeven voorlopig niets anders te doen dan alleen maar kijken. Als ze naar dat water gekeken hebben, dan mogen ze daarna hun ogen richten op de priesters. En vooral op de ark die door de priesters gedragen zal worden. En dan mogen ze verder zien wat God zal doen. Want hij gaat wonderen doen. Jozua laat dat ook verkondigen. Morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. En Jozua zegt niet, morgen zal de Heere dan misschien wonderheden in het midden van u doen. Het is maar niet een hele vage hoop die hij tot uitdrukking brengt. Nee, hij spreekt het met grote stelligheid en met grote zekerheid uit. Morgen zal de Heere dat doen. Hoe weet Jozua dat? God heeft het hem gezegd. En Gods woord liegt niet. En als God het tegen Jozua gezegd heeft, dan mag Jozua dat in naam van de Heere doorgeven, met diezelfde zekerheid waarmee God gesproken heeft. Alleen, als God dat gaat doen, wonderheden in het midden van hen verrichten, dan moet Israël zich goed realiseren dat de Heere daartoe ook in het midden van hen komt. Als hij in het midden van hen wonderen gaat verrichten, dan is hij zelf ook in het midden van hen aanwezig. En dat symboliseert hij door die ark in deze hele geschiedenis een grote plaats te geven. Ik ga daar verder niet op in, want dat wil ik liever een andere keer met u bespreken. Maar de Heere zelf komt neer en hij gaat in het midden van zijn volk aan het werk. En dat betekent dat de belofte de Heere zal wonderheden in het midden van u doen, vergezeld gaat van de dringende oproep, heiligt u. Heiligt u, want de heilige God komt in uw midden om in uw midden te werken. Wat is dat dan? Wat Israël zich moet heiligen. Gemeente, dat is ook niet de eerste keer dat een dergelijke opdracht klinkt. Er was aan het begin van de woestijnreis het moment dat ze aan de berg Horeb kwamen. 50 dagen na hun vertrek uit Egypte. Daar moesten ze voorlopig blijven. En dan krijgt Mozes van de Heere opdracht om het volk erop voor te bereiden dat hij in het midden van hen komt. Hij zal afdalen uit de hemel en neerkomen op de berg Horeb. En daar zal hij met zijn eigen stem, en nog nooit heeft een volk dat gehoord en sindsdien heeft een volk dat ook nooit meer gehoord, daar zal God met zijn eigen stem zijn wet gaan afkondigen. Dat zullen bijzonder plechtige momenten zijn. En daar moet het volk zich op voorbereiden. En dan komt ook die opdracht om zich te heiligen. En Mozes vertelt het volk dan hoe ze dat moeten doen. Dat heeft met wassingen en reinigingen te maken. Dat heeft te maken met het feit dat Israël zich dan ook in die tijd moet onthouden van alles waardoor ze onrein zouden kunnen worden. Ze moeten, zo heet dat dan, ceremonieel rein zijn. Want God komt. En hij zegt, wees heilig. Want ik ben heilig. Ze moeten aan zijn heiligheid beantwoorden. En daar heeft ook het uiterlijk mee te maken. En dat is bij allerlei ontmoetingen, ik zou er meer voorbeelden kunnen noemen uit de geschiedenis van Israël, weer het geval geweest. En dan moet u niet denken dat het dan gaat om de uiterlijke reiniging alleen. We moeten niet denken dat de Heere daar tevreden mee is. Als Israël zich alleen maar wat het lichamelijke betreft reinigt, zodat ze schoon zijn, dat hun lichamen en hun klederen schoon zijn. En als ze zich inderdaad onthouden van alles wat onrein maakt volgens de wet, dan moet Israël niet denken dat daarmee voldaan is aan de wil van de Heere. Dat hebben de vromen in Israël ook wel geweten. De fariseeën hadden daar geen erg meer in. Die dachten dat als ze de buitenkant van de drinkbeker reinigden, dat de binnenkant wel vuil mocht blijven. Dat verwijt de Heere Jezus ze dan ook. En die vergelijkt ze met schone, wit gepleisterde graven. Grafstenen die keurig onderhouden en bijgehouden worden, maar van binnen. Nee, God is met de uiterlijke reinheid en heiligheid niet tevreden. Het gaat hem altijd om waarheid in het binnenste. En ik zei al, dat hebben de vromen in Israël begrepen. Dat vind je in de psalmen soms ook terug. We gaan aan het eind van deze dienst de 24ste psalm zingen. Daar hebt u zo'n voorbeeld. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats van zijn heiligheid? Die rein van handen. En dan bedoelt de psalmist niet schoon van handen. Die rein van handen. En zuiver van hart is. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid. En die niet bedriegelijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijn zeils. Psalm 15 is ook zo'n voorbeeld. Ze hebben dat wel geweten. En zeker de Godvrezenden in Israël hebben wel geweten dat die roep die Jozua laat uitgaan, heiligt u, dat die niet voldoende nagekomen zou zijn als ze zich maar hadden gewassen en allerlei andere uiterlijke dingen hadden betracht. Het ging hen ook om het hart. Om de godvruchtige wandel, om de oprechtheid van het gemoed, om de ware innerlijke vroomheid en toewijding aan de Heere. Want het hart hoort er toch ook bij, nietwaar? Het hart hoort er toch allereerst bij. God zegt niet, geef mij uw handen, zegt hij ook wel, maar dat is niet het eerste wat hij zegt. Hij zegt niet, geef mij uw ogen, dat is niet het eerste wat hij zegt. Geef mij uw hart, want het hart dient gericht te wezen op Gods wegen en bedacht dient te worden en beoefend ook dat er reinheid en zuiverheid in het hart is. Zalig zijn de reinen van hart. Gemeente, die dingen eiste de Heere en dat deed hij niet alleen onder het Oude Testament. Er is wel eens gezegd, ja, al die dingen die zijn oud-testamentisch. Nee, het Nieuwe Testament geeft minstens zoveel aansporingen om de heiligmaking na te jagen. Het Nieuwe Testament geeft minstens zoveel aansporingen om in ons hele doen en laten, in ons dienen van de Heere en ook in ons dagelijkse leven, zo met de dingen des Heren om te gaan, dat het aan zijn heiligheid beantwoordt. Indien iemand deze hoop op hem heeft, schrijft Johannes, die reinigt zichzelf. En niet maar een keer, de manier waarop Johannes dat in de werkwoordsvorm tot uitdrukking brengt, laat weten dat dat een doorgaand proces is. Die reinigt zichzelf altijd maar weer. Die is bezig zich te reinigen zijn leven lang. Dat wil zeggen, ik heb het zo pas even over geloof gehad, maar naast geloof in de belofte, naast vertrouwen op God die het doen moet en die het ook doen zal, heeft Israël bij de intocht in het land Kanaan ook de bekering weer en nog nodig. Niet alleen de erkenning van hun eigen onmogelijkheden als ze op de Jordaan zien, maar ook de erkenning van hun eigen onwaardigheid als ze op zichzelf zien. En daarom het mag een rijke belofte zijn die Jozua laat verkondigen. Morgen zal de Heer een wonderreden in het midden van u doen. Maar het gaat gepaard met een boodschap die toch wel verootmoedigend is. God komt in het midden. En Israël is zonder meer niet in staat om God te ontvangen. God komt in hun midden. Maar Israël is niet geschikt om bij de Heere te wonen. Want het is een onrein volk. Onrein van lippen, onrein van handen, onrein van hart. En daarom, het kan nooit anders dan via de weg van heiligt u. Want zo kan het niet. Zo deugt u niet. Besef dat, Israël. Besef dat met een gevoel van schaamte, want dan heb je al zoveel weldaden van de Heere ontvangen. Nu ben je al helemaal door die woestijn, door die huilende wildernis heen hier gebracht. Nu heeft de Heere al tekenen en wonderen gedaan voor je ogen. Nu heeft de Heere al voor u gestreden tegen de Amorieten, Sihon en Och en hun legers zijn verslagen. En nog sta je daar als een volk van zondaren, van onwaardigen. En als de heilige God in het midden van u komt, dan bent u niet eens in staat om hem te ontvangen. Er is een te grote kloof tussen zijn heiligheid en uw onheiligheid. En als ze dat echt beseffen, dan kunnen ze blij en dankbaar horen, God zal wonderen doen, maar ze moeten toch tegelijkertijd hun ogen neerslaan en zich voor God verootmoedigen, want ze zijn niet zoals ze zouden moeten zijn. Zelfs na ontvangen genade zijn ze niet zoals ze moesten zijn. Zijn ze rein van hart? Zijn ze rein van handen? Zijn ze zuiver in hun wegen? Is hun leven zoals het behoort te wezen, in hartelijke en oprechte toewijding aan de Heer? Ach, zelfs na ontvangen genade is er nog zoveel in hen overgebleven dat in strijd is met de heiligheid van de God die ze belijden en die ze mogen dienen. Gemeente, is dat op u ook wel eens afgekomen? Wie zal de berg des Heeren beklimmen? Wie zal wonen bij die God? Voor een onrein mens. Dat is ook bijbels om dat zo te zeggen. Zowel oud-testamentisch waar als nieuw-testamentisch. Bij die God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad, ook het overgebleven kwaad, zou kunnen aanschouwen. Bij die God die van zichzelf zegt dat hij een verterend vuur en een eeuwige gloed is. Bij wie niemand wonen kan. En zo is die voor een onbekeerde. Zo is die voor iemand die zich nog nooit in waarheid en oprechtheid voor God heeft verootmoedigd. Maar die altijd nog zijn eigen weg gaat. Je kunt bij God niet wonen, beste vriend. En je moet toch een keer voor hem verschijnen. En hoe moet dat nou? De Heere zegt, heiligt u. Heiligt u. Bekeert u. Erken dan uw zonde. En doe dat bij aanvang en doe dat ook bij voortgang. Vergeef ons onze schulden. Een gebed voor elke dag. Een gebed voor ieder mens. Ook voor een kind van God. Altijd weer nodig. Het is altijd weer nodig. En ik denk aan het avondmaalsformulier. En niet alleen in de voorbereidingsweek. Maar eigenlijk steeds weer om te bedenken onze zonde en vervloeking. Zoals we zijn. Zo deugen we niet. Ons oude bestaan ligt veroordeeld. Ons vlees kan het koninkrijk der hemelen niet beërven. God wil ons op de knieën hebben. weer ons in het stof doen buigen. Ik zal mij doen overblijven een ellendig en arm volk. Want ze zijn arm gemaakt. En ze zijn leeg gemaakt. En ze zijn verloren gegaan in hun eigen waarneming. En ze zullen op de naam des Heren vertrouwen. Daar heb je die andere kant weer. Dat geloof bij de voorbereiding voor de wonderen die God gaat doen, horen ze allebei. Bekering en geloof. En bekering niet minder dan geloof. Zijn dat dan voorwaarden? Moet een mens eerst dit en dat en zus en zo doen voordat hij tot de Heere mag gaan? Een mens mag toch komen zoals die is. Gemeente, laat dat laatste maar staan. Een mens mag komen zoals hij is. Laat die waarheid maar diep in ons hart zinken. En laten we daar maar moed uitputten. Want er is niemand te slecht. En er is niemand te vuil. En er is niemand zo verloren. Of hij mag toch met al zijn vuilheid en zijn slechtheid en zijn verlorenheid tot de Heere vluchten. Dat mag ik u in naam van de Heere op grond van zijn eigen woord vandaag ook zeggen. En ik weet niet of hier mensen zijn die misschien wanhopen aan zichzelf, omdat ze zichzelf enigszins hebben leren kennen. Dan nog, ga die weg tot de troon der genade, om daar geholpen te worden en barmhartigheid te verkrijgen ter bekwame tijd. En u hoeft zichzelf niet eerst te rechtvaardigen, en u hoeft zichzelf niet eerst op te knappen, en u hoeft zichzelf niet eerst een gestalte te geven, en dit en dat moet niet allemaal eerst, om onszelf op die manier waardigheid te verlenen bij God. We mogen gaan zoals we zijn. En hebben we geen bruiloftskleed, dan ga je zonder. En heb je geen gebroken hart, dan ga je zonder. En heb je geen besef van ellendigheid, dan ga je zonder. Want het is allemaal uit hem dat de mens het moet ontvangen. Laat toch niemand een excuus maken van het feit dat hij dit niet heeft of dat niet heeft. Of dat hij zus niet gelooft of zo niet vertrouwt. Ga met uw armoede. Moede kom ik. Arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Jazeker, je mag komen zoals je bent. Maar ik ben wel eens bang dat die waarheid, hoe vertroostend en hoe bemoedigend die ook is, verkeerd gebruikt gaat worden. Misbruikt. Want als de Heere dat zegt, dat we mogen komen zoals we zijn, dan bedoelt hij niet te zeggen dat we mogen blijven zoals we zijn. En dat lijken sommige mensen toch te zijn gaan geloven. Dat ze ook mogen blijven zoals ze zijn. Dezelfde. Met allerlei zonden die ze zichzelf toch permitteren. En met allerlei wereld waar ze zichzelf toch aan overgeven. En ondertussen, oh ja, vertrouwen op de Heer, geloven, met ons is het goed. Je mag toch komen zoals je bent? Ja, je mag komen zoals je bent. Maar niet blijven. Jezus ontvangt de zondaars. Een rijk evangeliewoord. En hij eet met hen. Maar tegen die zondaars zegt hij wel, bekeert u. Tegen die zondaars zegt hij wel, heiligt u. Tegen die zondaars zegt hij wel, dat ze hun leden die op de aarde zijn, moeten doden. Die zondaars, die worden wel geroepen tot waarachtige en hartelijke bekering. En ze willen ook niet anders. Ze zijn het er ook mee eens als de Heere zegt, heiligt u. Want ze weten, zeker als ze wel eens iets ondervonden hebben van hij zag op mij neer. En als het wonder in beginsel door hen beleefd wordt, dat de Heere naar hen omziet en dat de Heere hen aanhoort en dat de Heere hen helpt in de benauwdheid. Dan gaan ze er ook besef van krijgen dat die God het nou zo waard is ook, dat we er alleen voor hem zullen zijn. En dat we alleen, niet alleen hem zullen vertrouwen, maar dat we ook hem zullen gehoorzamen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nogmaals, onze zonden zijn voor de Heere geen sta in de weg. Ze zijn geen verhindering voor hem om een mens genade te bewijzen. Maar als de Heere echt die genade bewijst en als hij die beloften op het hart bindt, ik zal wonderen doen, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn, of wat er dan ook aan heerlijke beloften in de schrift staan, als de Heere zulke woorden aan ons meegeeft en op ons hart bindt en er ons vertrouwen bij geeft, dan gaat dat gepaard met die andere roep. Heiligt u. En je wint het, je bent ervoor ingewonnen. Je bent het er geheel en van harte mee eens. Want zo'n mens begeert niet anders dan de zonde te mijden en te haten en gerechtigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Dus bekeert u, heiligt u. Is dat moeilijk? Maar als het moeilijk was, dan zou je er nog aan kunnen beginnen. Dan zou er misschien nog wat van terechtkomen. Moeilijke dingen zijn nog wel uit te voeren. Maar het is onmogelijk. Ook dat. Oversteken over die bruisende rivier is onmogelijk. En nou je echt heiligen... Ja, je handen wassen en je lichaam wassen en je kleren wassen, dat kan allemaal nog, dat kan iedereen nog. Maar je hart reinigen. Je hart reinigen. Je hart aftrekken van alles wat zondig is. Uitroeien wat er in je binnenste nog leeft aan onheiligheid en aan schuld en aan zondigheid. Dat is een onmogelijk werk. Vraagt de Heere dan het onmogelijke? Ja, zeker, dat doet hij. Dat doet hij. Hij vraagt van ons dat we doen wat we onmogelijk meer kunnen doen. Gehoorzaamheid aan de wet. Is dat niet onbillijk van de Heere? Wel nee, is dat niet onbillijk van de Heere. Moet de Heere dan minder van ons vragen? Moet de Heere zeggen, nou, doe je best. Probeer het eens. En dan neem ik de wil wel voor de daad. Dan zal ik het wel aanvullen wat je tekort komt. Al zou je misschien niet verder komen dan 10% van alles wat ik zou willen hebben. Laat me die 10% dan zien. Moet de Heere dat dan zeggen? Of mag God het volmaakte vragen? Wat zou dat nou voor een God zijn, gemeente, die met een schijntje vroomheid en een beetje heiligheid en een beetje bekering tevreden zou zijn? Dat is geen God om respect voor te hebben. Dat moet dan zelf ook een onvolmaakte God zijn. Maar hij is heilig. Puur. 100% rein. God enkel licht. Voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. En die God zegt. Wees heilig, want ik ben heilig. Onmogelijk, ja. Zoals het iedere keer weer onmogelijk is in de beleving ook, Heer, ik kan het niet. Ik kan er ook geen 10% van maken. Het ligt allemaal ter neergeslagen. En daarom horen we Jeremia bidden, Heere, bekeer gij mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Heere, heilig gij mij. Dan zal ik geheiligd zijn. En die God die het eist, is, en dat is weer het evangelie, ook de God die het geeft. Die het werkt. En dan sta ik voor een onmogelijkheid, want ik moet me bekeren en ik kan het niet. Ik moet geloven en ik kan het niet. Waar haal ik het nou vandaan? En dan schenkt hij zijn geest. En die geest werkt het. Waarachtige bekering. Liefde tot God. Liefde tot zijn wet. Liefde tot mijn medemens. En dan schenkt hij het. Geloof. Vertrouwen. En ik verlies alles in mezelf. En ik hou het oog op hem gericht. Onze ogen zijn op u. En dat leer je nou in de weg van dat gebed van Jeremia. Bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. En in die verwachting dat God het nou niet alleen doen moet, maar dat hij ook beloofd heeft dat hij het doen wil. Dat hij het doen kan. Dat hij het doen zal. In die verwachting is een mens dan zalig. In die verwachting mag hij steunen. Voor nu en voor de toekomst en voor zijn stervensuur, als hij weer door de Jordaan heen moet, maar dan de doodsjordaan. Morgen zal de Heere wonderheden in het midden van u doen. En die wonderheden die eindigen nog niet eens bij de Jordaan van je dood. Maar die wonderheden gaan daarna nog door. Als hij zegt aan de andere kant van die doodsjordaan. Komt gij gezegende mijns vaders. Beërft het koninkrijk. Dat u weggelegd is. Van voor de grondlegging der wereld. Weet je wat je daar kwijt bent? Je ongeloof. Weet je wat je daar kwijt bent? Helemaal. Voor goed. En voor eeuwig. Je onreinheid. Amen. Psalm 130, het vierde vers. Samen danken. Getrouwe God, uw naam danken wij voor het feit dat u ons ook vanmorgen nog weer uw heilige evangelie hebt doen horen. Het volk Israël was door u in de onmogelijkheid gebracht en u wist dus ook weer niet hoe het verder moest. U wist het overigens wel, Heere. U had het allemaal al klaar, uw plan tot verlossing van uw volk. En u hebt het gedaan zoals u het zou gaan doen. En u hebt uw volk geoefend. En u hebt uw volk onderwezen. En ze hebben ook de les moeten leren van eigen onmogelijkheid. En daarbij ook nog eigen onwaardigheid. En toen hebt u een pad gebaand. Met de ark voorop. De Heer Jezus als leidsman. Wij bidden van u, Heere Heilig, uw woord aan ons hart. Laat het vrucht mogen dragen. Laat de dingen die ons vanmorgen voorgesteld zijn nu niet blijven bij de prediking, bij de boodschap die we meekregen. Maar laat het nu ook beoefening mogen worden in ons leven, zowel het een als het ander. Dat wij ook gaan ontdekken, wij komen er niet. En we zouden er ook nooit kunnen komen, gelet op onze onwaardigheid. Maar gij, Heere, zijt barmhartig en genadig, groot van goede tierenheid en waarheid. En wat er van ons niet, aan onze kant niet is en wat u niet te min eist, dat wilt u zelf ook werken. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt. Mild en overvloedig, dat hebt u immers gezegd. Heren, laten we dan beoefenen om Jezus wil. Amen. Psalm 24, het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op en die zal door s Heren gunst geleid. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.